De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 1 Koningen 8 en daarvan de versen 38 tot 40. Alle gebed, alle smeking die van enig mens van al uw volk Israël geschieden zal, als ze erkennen een ieder de plaag van zijn hart en een ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal. Hoor gij dan in den hemel de vaste plaats uw woning en vergeef en doe en geef een iegelijk naar al zijn wegen gelijk gij zijn hart kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen, opdat zij u vrezen al de dagen die zij leven zullen in het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Gemeente, Salomo's gebed bij de inwijding van de tempel. Hoe vond die inwijding eigenlijk plaats? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Nadat de tempel voltooid was, moest de ark van Gods verbond worden binnengebracht. Die was al in Jeruzalem, daar had David voor gezorgd. Die stond daar onder een tijdelijke tent gespannen, want de tabernakel was in Gibeon. Hij stond dus onder een andere tijdelijke tent. En die moest nu worden overgebracht naar de tempel van God. Die moest zijn plaats krijgen onder de cherubim met het verzoendeksel. En toen dat gebeurde, toen heeft de Heere zelf de tempel ingewijd. Hoe? Door in de wolk neder te dalen op het heiligdom en het ganse huis te vervullen. Dat was het teken dat de Heere daar plaats had genomen. Zoals het boek Ezechiël eindigt, dat eindigt met deze woorden: de Heere is al daar. Nou, dat gold dus van de tempel ook. Toen Salomo dit gebed begon, toen had de Heere plaats genomen in zijn huis. En toen was het dus, de Heere is al daar. Maar Salomo wist natuurlijk ook wel dat de Heere niet in de meest eigenlijke zin hier woonde. In die tempel, in die aardse woning. Salomo wist natuurlijk ook wel dat er ook een andere plaats zijner woning is, namelijk de hemel. En dat horen we hem ook steeds zeggen. Hoor gij dan vanuit de hemel de vaste plaats, dat is de vaste plaats uw woning, dat is de hemel. En zelfs die kunnen hem niet bevatten. Ja, de hemel der hemelen, de derde hemel, die zou het nog niet kunnen doen. Hem begrijpen, hem omsluiten, hem omvatten. God is overal, hij is alom tegenwoordig. Maar toch is de hemel zijn eigenlijke plaats. En op de aarde heeft hij in de tempel zijn naam gezet. Zijn naam doen wonen. Het valt me op dat Salomo dat ook steeds zo zegt, hè, dat hij zijn naam hier heeft doen wonen. Dus God zelf is in de hemel, maar zijn naam doet hij wonen op de aarde. Dat wil zeggen, hier wil hij aangeroepen worden. Want de naam die is er om aan te roepen. Hier wil hij aangeroepen worden. Trouwens, Mozes in het boek Deuteronomium zegt dat al, hè, dat de Heere God uit alle stammen van Israël een plaats zal kiezen om zijn naam daar te doen wonen. Zijn naam, de plaats waar hij aangeroepen wil zijn. En gemeente, daar is Salomo meteen ook mee begonnen. Hij heeft er geen gras over laten groeien. Dat aanroepen van de naam des Heer. Want we zien hem daar. We zien hem daar knielen. Op zijn knieën gaat hij voor de Heer. Dat staat in het vervolg van het hoofdstuk. Dat hij in die houding gebeden heeft. Hij ging op zijn knieën. En dan richtte hij zijn lichaam op en hij breide, op de knieën dus, breide hij zijn handen uit naar de hemel. Wat een prachtige gebedshouding is dat, hè? Wij kennen dat zo niet. We hebben onze eigen gebruiken bij het bidden. Er staat ook niet in de Bijbel dat het per se op deze manier moet. Er is geen voorschrift van. Maar we zien zo wel dat Salomo dat deed zo. Hij ging op zijn knieën, uit eerbied en onderwerping voor de Heer. Maar hij richtte zijn aangezicht, ik hef tot u die in den hemel zit, mijn ogen op en bid. En Israël, in Israëli deed zo. Hij deed zo, zijn handen als een hulpeloze uitgebreid tot God. Om zijn hulp en gunst in te wachten. Totdat hij ons genadig zij. Hij heeft de ogen naar boven geslagen. De handen naar omhoog. Zoals een hulpeloze doet. Die hulp verwacht. Een prachtige gebedshouding. Geknield en opwaarts zien tot God. Ja, en dan, wat bidt dan Salomo in die gebedshouding? Wat bidt hij dan? Hij laat een aantal mogelijke situaties voorbij komen. Die zich in de toekomst, de nabije toekomst en de verdere toekomst, wel eens zouden kunnen voordoen. Dus wanneer dit en wanneer dat, hoor gij dan uit den hemel, o Heere, de vaste plaats uw woning. Hoor dan en vergeef. Dat horen we Salomo nog eens een keer zeggen in dit hoofdstuk. Ook als je verder leest bij vers 40, als je na vers 40 verder leest, dan kom je dat ook nog steeds tegen. Dat hoor dan en vergeef. Want Salomo weet kennelijk ook wel met wat voor een volk dat hij te doen heeft. En hij sluit zichzelf daar ook niet buiten. Hij weet ook wat voor een mens hij zelf is. En wij weten dat uit Salomo's leven ook wel. Dat Salomo toch ook maar een zondaar was. Zeker aan het einde van zijn leven heeft hij dingen gedaan die zeker niet goed waren. En hij kende ook wel de geschiedenis van zijn volk. Vanaf het Egypteland vandaan. De richterentijd, de koningentijd tot nu toe, tot Salomo toe. Het was ook steeds wel wat geweest, hè? Murmureren tegen de Heere, zondigen tegen die goede God. En Salomo die weet heel best wat er zo al dan nodig zal zijn. En dat is in de eerste plaats inderdaad telkens weer vergiffenis, dat zal aan deze plaats moeten worden gevraagd. Dicht bij het altaar, daar stond Salomo toen hij dit bad. Althans, hij stond op zijn knieën. Daar stond hij op zijn knieën en bad hij dat. En dat deed hij bij het altaar. En waarom natuurlijk bij het altaar? Dat is de plaats van de verzoening. Dat is de plaats waar de offeranden worden gebracht, waar het bloed vloeit dat heen wijst naar hem die eenmaal komen zal het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dus alle gebed moet daar op die plaats worden opgezonden tot God. En waarom dan? Waarom dan? Omdat er vergeving nodig is. Zal blijken te zijn in al die situaties, in nagenoeg alle situaties die Salomo hier noemt en tekent, zal dat nodig zijn, is dat het kernwoord. Hoor dan en vergeef en doe het, o Heer. Om te beginnen noemt Salomo een iets ander voorbeeld. Dat is het voorbeeld van twee mensen die een onderling groot geschil met elkaar hebben, waar ze niet kunnen uitkomen. De een zegt A en de ander zegt B. De een zegt zo is het en de ander zegt nee, het is anders. En ze worden het niet met elkaar eens en er moet toch een oplossing komen. Wat kunnen die mensen dan doen? Dan kunnen ze naar de tempel gaan en zich daar voor het aangezicht des Heren stellen. Ja, dat is wat hoor, als je dat doet. En dan ga je voor het aangezicht van de Heren staan en dan ga je jezelf allebei met een vloek vervloeken als het onrecht is wat je beweert. Hè? Met een vloek vervloeken als het dat ga je met, als het onrecht is, dan mogen God jou vervloeken. Hè? Dat is met een vloek vervloeken. Hè? Dus dan ga je dus zeggen, de Heeren mogen mij vervloeken als ik nou de leugen spreek. En dan bidt Salomo, of God de rechtvaardige rechter. De rechtvaardige rechtvaardigen wil. En de goddeloze wil verdoemen. He, want het is wat als je zo voor het gericht van God staat. En dat is een hele durf. Dan moet je wel zeker zijn van het recht dat het aan jouw kant ligt. Anders kun je maar beter onrecht lijden, zou ik zeggen. Dan moet je wel zeker zijn van je recht. Hè? En als die twee mensen dan zo voor het aangezicht van God verschijnen en zich op God beroepen, dan bidt Salomo dat de Heere dan ook inderdaad recht zal doen en dat recht op een of andere manier ook zal doen blijken. Dat is het eerste wat Salomo aan de Heere vraagt. En dan de tweede en de derde situatie en de vierde, die gaan over de situatie waarin het volk gezondigd zal hebben tegen de Heere. Dat heb je dus, hè? Gezondigd zal hebben tegen de Heere. De eerste situatie 2 die Salomo hier noemt, dan is het dus Israël door een vijand geslagen. Dan zijn de mensen weggevoerd naar een vreemd land en zij die thuis gebleven zijn, die nog overgeschoten zijn, bidden voor ze dat ze mogen terugkeren, dat God de zonde van het volk zal willen vergeven en degene die weggevoerd zijn weer wil terugbrengen in het land van hun vader. En het derde en het vierde stuk, ook daar is sprake van tegen de Heere zonde. Helaas, helaas. Het lijkt wel alsof Salomo een profetische geest heeft. Net zoals Mozes dat had, die zag het ook al van tevoren, wat het met het volk Israël zou worden. Die heeft zelfs de ballingschap al in het boek Deuteronomium aangekondigd. Want hij wist met wat voor een volk dat hij te doen had. En het lijkt wel alsof Salomo biddende diezelfde profetische geest heeft. Hè? En dat hij weet wat dit volk allemaal zal gaan doen. Ze zullen steeds weer tegen de Heere gaan zondigen. Want er is geen mens die niet zondigt, zo staat er verderop in het hoofdstuk. Dat zegt Salomo, er is geen mens die niet zondigt. Dat komt trouwens ook overeen met wat diezelfde Salomo zegt in de Spreuken. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gereinigd, gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde, wie kan dat zeggen? En in de Prediker, voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die niet zondigt. Dus wat Salomo hier zegt, dat niemand kan zeggen dat u zonder zonde is, wie is er die niet zondigt tegen u, o Heere? Dat wordt dus bevestigd door uitspraken in het Spreukenboek en in het Predikenboek. Daar was Salomo dus kennelijk diep van doordrongen, dat hij dat 3 keer heeft gezegd. En als dat dan gebeurt, ja, dan laat God altijd, vroeg of laat, God is wel eens geduldig en langmoedig. En dat is u over ons ook al zeer in het bijzonder, moet ik zeggen. Want ik heb me vaak verwonderd dat wij niet veel meer oordelen ontvangen hebben als dat we verdienen. Hè? Waar blijven eigenlijk de oordelen van God over de zondigheid van ons volk en van ons kerk zijn? Waar blijven eigenlijk de oordelen van God, vraag ik me wel eens af. Maar, want Salomo zegt, als het volk tegen u zondigt, dan zal de Heere God daar ook geen genoegen mee nemen. Dat kunt u wel begrijpen, hè? God is een heilig God, die kan geen genoegen nemen met het kwaad. Hij is te rein van ogen, dan dat hij het kwade zou kunnen aanzien, zegt de schrift. En wat kan er dan zo al gebeuren? Nou, in vers 35 wordt een voorbeeld gegeven, dan kan de hemel gesloten raken. Het is in het vorige stukje stond, er kan een vijand komen om mensen mee te nemen, gevankelijk weg te voeren, maar nu zijn er dingen uit de schepping die Salomo begint te noemen. Eerst in vers 35, als de hemel gesloten zou zijn. En dat bedoelt het regent niet. Ja, er wordt mee bedoeld, het regent niet meer. De schatkameren van de regen, die worden door God gesloten gehouden. Dat zijn de wateren die boven de aarde zijn, hè, zegt het Oude Testament. De wateren die boven de aarde zijn. Daar komt de regenvloed vandaan. Van de wateren die boven de aarde zijn. Dus in de wolken die boven ons zich bevinden. Maar de Heere God kan het ook wel eens niet doen regenen. En dat heeft hij ook meerdere keren gedaan. Denk u bijvoorbeeld maar eens in de tijd van koning Agab. Dat is dan later dan Salomo. Maar toen was het zelfs 3,5 jaar lang dat er geen dauw nog regen was. Helemaal niet het woord van Elia had het aangekondigd. Geen dauw en geen regen. En de dauw is eigenlijk in Israël nog net zo belangrijk voor het gewas als dat de regen is. He, dan is dus de hemel gesloten. Droogte, droogte, jaar op jaar. En dan wordt er honger geleden. En dat zie je dan in vers 37 terug. Als er honger in het land zal wezen. Als er pest zal wezen. En dan noemt hij een heleboel dingen op. Hè? Brandkoren, honingdauw, sprinkhanen, kevers. En dan wordt er ook nog gesproken over een vijand die het land binnendringt en daar de poorten van de steden belegert. Of ja, nog breder, enige plaag, welke dan ook. Of enige krankheid kan er komen. Er kan van alles gebeuren, hè. Als een volk tegen de Heere zondigt, dan moet je niet één kant op kijken, hè. Van, kan er dit gebeuren of dat gebeuren? Nee, niet één kant op kijken, ook niet twee, want het kan van vele kanten komen. En er komt soms iets wat jij helemaal niet had verwacht. Honger kan komen door droogte als de hemel gesloten is. Maar kan ook komen door misgewas. Door brandkoren. Dan wordt het koren zwart. En honingdauw, dan gaat het koren de flats uitzien. Een soort meeldauw zullen we maar zeggen. Honingdauw wordt dat in de Bijbel genoemd. Sprinkhanen. Ja, ik kreeg net voordat ik hier naar de kerk ging de krant, het Reformatorisch Dagblad, in de bus. En daar staat een heel stuk in op voor de voorpagina over de sprinkhanen die momenteel Ethiopië en Pakistan teisteren. Miljarden sprinkhanen. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, want ze eten alles kaal. Ze vreten heel het gewas van het veld op. U weet nog wel die plagen in Egypteland, hè? Daar waren ook de sprinkhanen die alles opaten en niets overlieten. En zo gebeurt dat nu, anno 2020, nog steeds. En ze zijn maar moeilijk te bestrijden, want ze zitten daar inderdaad overal, hè, in Afrika en in een deel van Azië. Hè, die landen worden daar momenteel bijzonder door geteisterd. En ja, dan kan er ook wel eens honger, hongersnood, een gevolg van zijn. Of ja, bij ons, wat zou het bij ons kunnen wezen? Hier in de lage landen bij de zee. Springgaande plannen hebben wij misschien niet zo 1, 2, 3 te verwachten, of het klimaat moet erg veranderen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Als dat nog verder verandert, komen ze wellicht ook nog wel eens een keer deze kant op. Wie zal dat in de toekomst, misschien in de verre toekomst, weten of dat niet gebeuren kan? Maar wat dacht u van een overstroming? 1953. En ze zeggen dat de zeespiegel stijgt. Ik heb het nooit nagemeten, moet ik u eerlijk zeggen, maar ze zeggen het. En wat dacht u van de rivieren? Ik weet nog heel goed uit 1995, nu deze maand precies 25 jaar geleden, hoe het hele rivierenland werd geëvacueerd. Alle mensen moesten daar weg uit een heel groot gebied, omdat de dijken van de Maas en van de Waal op springen stonden. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar het heeft wel zeer gedreigd. Het heeft er echt om gehouden toen. Aardbevingen, ja, in Oost-Groningen hoor je daarvan, hè, maar die hebben een bepaalde oorzaak. Dat kan dus ook zomaar gebeuren. En er kan hier ook een vijand binnendringen, dat is in de Tweede Wereldoorlog wel gebleken. Toen we onder de bezettingsmacht stonden, alleen de ouderen onder ons weten dat nog uit ervaring. Maar ja, dat kan ook zomaar gebeuren, dat weet je allemaal, maar nooit wat er gebeuren kan. Er zijn zoveel geesels en roeden die de Heere God gebruiken kan om een volk Mores te leren. En we hebben wel wat Mores leren verdiend, denk ik zo. Jazeker wel. De Heere God heeft tal van methoden en inzakkende economie en al dergelijke dingen. Of voor Urk dat er geen vis meer in de zee is, of veel te weinig, of dat er geen viswateren meer overschieten, zoals ik nu de laatste tijd weer erg in het nieuws hoor. Vanwege natuurgebieden en windmolens en zo. Ja, dat kan allemaal maar zo gebeuren. Dat er geweldige tegenslagen komen. Die ons misschien wel heel veel kosten. En dat we daarin dan ook de hand van God moeten voelen. Zou het u verbazen? Ik zei straks al, het verbaast mij dat het niet al gebeurd is. He, dat er dingen komen over ons die wij niet verlangt, waaraan we niet verlangden, waar we niet naar gevraagd hebben. Maar die God in zijn toren toeschikt. Ik was eens op een kerkelijke vergadering, dat was rond die watersnoodramp in 1995, toen dus de rivieren op doorbreken stonden. Op een kerkelijke vergadering, het was een klassesvergadering van toen nog de Nederlandse hervormde kerk. En daar kwam dan ook de vraag aan de orde, ja, of dat hoge water en zo, en dat evacueren van al die mensen en alles wat dat met zich meebracht, of dat nou niet een teken van God zou kunnen zijn, een stukje oordeel, een waarschuwing of zo. En ik heb toen met grote verbazing aangehoord dat heel vele theologen waren dat, die daar bijeen waren, theologen, enkel dominees. Ja, die zeiden, die hadden de schouders op, nee, dat kun je toch niet zomaar zeggen? Dat is iets van een primitieve godsdienst. Dat kun je toch niet zomaar zeggen in onze tijd? Ja, in de Bijbel staat het wel, maar dat is in het Oude Testament. En zo werd er geredeneerd. Alsof God in de hemel nu niet meer de zonde bezoekt. Zou hij dat over ons niet kunnen doen? Ja toch, ik heb met stijgende verbazing aangehoord hoe velen vonden dat niet naar, nou, dat kon je op het grond van de Bijbel niet zeggen. Ik heb er natuurlijk dan wel tegen verzet, dat begrijpt u wel. Hè? Mij een beetje kennende, ik heb me daar wel tegen verzet. En ik heb er ook op gewezen dat de God van de schriften niet veranderd is. En dat het zelfs in de openbaring van Johannes nog blijkt, want daar is ook nog sprake van pestilentiën en hongersnoden en zo. En de pest wordt hier ook genoemd. Denk maar eens aan het coronavirus wat momenteel rondgaat. Zijn het allemaal geen opgeheven vingers? Ons ten goede, opdat we ons bekeren zouden. Wij moeten niet zeggen dat God in de hemel, als het ware, als een werkeloos toeschouwer naar deze aarde zit te kijken en de dingen maar verder op zijn beloop laat. Nee, er geschiet. We hebben het ook beleden met de Dordtse, met de Heidelbergse catechismus. We hebben het beleden, hè, dat God alle dingen, dat geen ding bij geval geschiet, maar al die dingen uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Niet alleen de hitte, maar ook de koude. Niet alleen de zomer, maar ook de winter. Niet alleen voedsel, maar ook honger. Dat komt allemaal uit Gods hand een mens toe. Gezondheid en ziekte. We moeten overal de stem van God in beluisteren en de hand van God inzien. En als we dat niet meer doen, dan zijn we niet op onze plaats. Dan doen we de oren dicht. En als je de oren dicht doet, dan hoor je helemaal niets meer. Salomo is daar. Het zal allemaal gaan gebeuren, zegt Salomo. Allemaal kunnen gaan gebeuren. Al die dingen die ik opsom. Omdat ze tegen de Heere, tegen u Heere, gezondigd hebben. En daarom plaagt de Heere hem. Hij vernedert ze, zo staat er eigenlijk. Hij vernedert ze. Dat staat al eerder in de versen hiervoor. Hè? Dat de Heere God met die plagen, hè, en met die dingen die gebeuren gaan, die oordelen die komen, de mensen vernedert. Met de bedoeling, vers 38, opdat ze gaan kennen, erkennen, een ieder de plaag van zijn hart. Het is dus eerst sprake van een plaag. Iedere krankheid. Enige krankheid. Het kan van alles zijn. Maar nu wordt het woord plaag in een andere betekenis gebruikt. Het eerste gebruik van het woord plaag, dat is dus zo'n oordeel, zo'n ramp die komt. Sprinkhanen of zo. Maar nou staat er op dat een ieder zal kennen en erkennen de plaag van zijn hart. Als God zijn volk vernedert met oordeel en gericht, dan komt het erop aan dat een ieder zijn hart beziet. En daar de oorzaak waarneemt, de plaag van je hart. Dat is je zonde, uiteraard. Dat is de plaag van je hart. En die moet worden gevoeld. En ervaren. Gekend. En beleden. Ik denk aan wat de profeet Jeremia zegt. Hij zegt, uw weg en uw handelingen, zegt hij tegen het volk Israël, uw weg en uw handelingen hebben u deze dingen gedaan, hè, die oordelen aangebracht. Dit is uw boosheid die zo bitter is dat ze tot aan het hart raakt. En dan bedoelt daar Jeremia ook ongetwijfeld, ja, dat zou eigenlijk bij jullie moeten gebeuren, hè? Dat het zo bitter is nu dat het tot aan je hart raakt. En dat je hart zijn eigen plaag inziet. De plaag van jezelf. De smart van je hart, dat je er leed over gaat dragen, dat je zo tegen de Heer gezondigd hebt, en dat je de oorzaak vindt in jouw eigen gedrag, in je ongerechtigheid en zonde die je hebt gedaan tegen de Heer, en dat een ieder, want dat is een persoonlijke zaak. Salomo kan zich voorstellen dat daar in de tempel een heel volk verschijnt. Dat tegen de Heere verzondigd heeft. Maar ik kan ook voorstellen dat er misschien maar enkelingen van een volk komen. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Mensen die het wel gevoelen, terwijl misschien de grote massa van het volk het helemaal niet gevoelt, die plaag van zijn hart. En gewoon zegt, ja, het is allemaal, ja, pech hebben, het is toeval wat ons overkomt, hè. We hebben geen mazzel gehad. Hè? Nou ja, zo redeneren de mensen de dag van vandaag ook. Nou ja, dat zou dus benieuwd van ook best kunnen. Dat een heel groot deel van het volk, ja, daar schouders op hadden, zegt van, zullen we zien wanneer het overgaat. En dat er mensen tussen zitten die toch die plaag van het hart gevoelen. Die de oorzaak bewerken. Een ieder de plaag van zijn eigen hart. Ik kan niet de plaag van uw hart voelen. En u kan niet de plaag van mijn hart voelen. Dat is inderdaad wel een heel persoonlijke zaak. Zo staat het er ook. Hè? Als ze erkennen een ieder de plaag van zijn hart. En een ieder zijn handen in dit huis zal uitbreiden. Hè? Zoals Salomo dus op zijn knieën stond met de handen omhoog en de ogen naar God opgeslagen. Naar boven. Als dan een ieder zo in Gods huis komt, zegt Salomo. Dat stelt hij zich zo voor, dat dat in de toekomst zal gaan gebeuren. Als mensen tegen de Heere gezondigd hebben en ze tot inkeer worden gebracht, tot bekering worden gebracht. Ze gaan inzien dat het aan henzelf ligt. Dat zij de oorzaak zijn. De plaag van het hart. En ze komen dan in dit huis. Om dat te belijden en dat te erkennen. En om zich tot een Heere te bekeren. Wat dan? Wat dan? Hoor gij dan in den hemel de vaste plaats uw woning. Daar is de vaste plaats. Hoor gij dan in den hemel de vaste plaats uw woning. Hoor gij dan wat hier op de aarde waar gij uw naam hebt doen wonen. Uw naam hebt doen wonen wordt gezegd. Hoor gij dat dan, o Heere, en vergeef. 5-4, vergeef. Dat staat voorop, hè. Wat heeft een mens het eerste nodig? Vergeving hebben we het eerste nodig als we tegen de Heere gezondigd hebben. Niet dat de ellende meteen overgaat. Niet dat de rivieren niet overstromen. Niet dat de springkanen weggaan. Niet dat de hemel open gaat en er weer regen komt. Hè? Zoals we de laatste jaren ook wel wat gebrek aan regen hebben gehad. Hebben we het ook wel eens gewenst dat de sluizen van de hemel geopend zouden worden. Maar dat is niet hetgeen wat wij het eerste nodig hebben als we tegen de Heere gezondigd hebben. En hij laat zijn toren ons voelen. Dan moet er eerst vergeving komen. En daarom moet worden gevraagd. Dan moet je bij de Heere de plaag van je hart brengen. En dan staat er, hoor gij dan en vergeef. Het viel mij op, gemeente, dat er in het Hebreeuws eigenlijk staat, gij zult horen en gij zult vergeven. En dat is natuurlijk bidden bedoeld. En dat zult, dat moet u daar niet opvatten in de zin van, u zult dat doen. Alsof het zou zijn, u moet dat doen, daar kan natuurlijk geen sprake van zijn. Maar dat zult, dat betekent, er wordt hier gebeden, maar er zit het geloof in, dat God het ook doen zal. Weet u het nog van de preek van vanmorgen? En van de preek van zondagavond? Dat in een goed gebed een stukje vertrouwen zit. Een goed gebed is een zaak van vertrouwen. Als je dan tegen de Heere zegt, hoor en vergeef, dan zeg je eigenlijk, althans volgens de Hebreeuwse taal, Heere, gij zult dat doen. Gij zult horen en vergeven. We staan hier bij uw altaar, o Heere. Op grond van de verzoening zult gij dat doen. Niet u moet het, maar u zult. Dus de bidder brengt zich dan de belofte van God te binnen. Hè, dat de Heere het verhoren zal. Want dat is geen ongewisse zaak. Als wij op goede gronden, op de grond van het werk van de Heer Jezus, op grond van het offer tot God bidden, dan is het geen ongewisse zaak of God het doen zal. Dat is niet een kwestie van, nou ja, het kan vriezen en het kan nooien. Het kan alle kanten nog op. Nee, geen zilver. En gij zult vergeven. Zo staat het eigenlijk in het Hebreeuws. Dat is nou bidden met vertrouwen. Prachtig hoe dat in die taal zo verwoord is. En dat is natuurlijk een gebed, Heer, doe het, maar een gebed met vertrouwen. Een gebed dat de Heer het ook inderdaad verhoren zal. En dat hij het zal doen. Hè? Dus, en doe het, dat betekent en gij zult het ook doen. Dat vertrouwen zit hier in de wijze van het bidden eigenlijk er al bij in. En dat is toch zo ontzettend leerzaam. En ook zo ontzettend rijk dat het er zo staat. Alle gebed en smeking die u zal worden opgezonden in de rechte zin van het woord, die zult gij horen en verhoren. Wat een aanmoediging zit daar ook in, hè? Om ook alle dingen dan maar bij de Heere te brengen. En ook neer te leggen. Kennende de plaag van ons hart. Jazeker, hè? Kennende de plaag van ons hart. Je handen maar uitbreiden naar de hemel. En tegen de Heere zeggen, Heere, hoor toch, u zult horen. Vergeef toch, u zult vergeven. Doe het, u zult het doen. En dan staat er ook, gij zult geven een iegelijk naar al zijn wegen. Geef een ieder naar al zijn wegen. Gij zult een ieder naar al zijn wegen geven. Dat staat al iets eerder in de teksten. Gij zult een ieder naar al zijn wegen geven, gelijk als gij zijn hart kent. Gelijk als gij zijn hart kent. Ja, gemeente, want het maakt natuurlijk wel verschil. Dat zal iedereen begrijpen. Hoe je daar bij dat altaar staat, hè, dat maakt voor ieder persoonlijk. Hè, een ieder staat er ook. Hè. Je zult een ieder geven naar zijn weg. Naar zijn wegen, gelijk gij zijn hart kent. Hè? Dus van die persoon. Hè? Het is allemaal een heel persoonlijke zaak. Als daar mensen staan om te bidden, dan is er God in de hemel die wel ziet of het oprecht is, ja of nee. Of er dan iemand staat daar om maar van de ellende af te zijn, zullen we maar even zeggen. En dan gauw even naar de heiligdom toe. En misschien een vrouw een offertje offeren. En dan komen we tenminste van de narigheid af. Als dat het motief is. Dan ziet de Heere God dat ook. Want hij kent het hart. Hij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen. En wij zouden het dan aan de buitenkant nog niet kunnen onderscheiden. Of iemand staat te huichelen. Of dat het echt is. We hebben het zondag nog gehoord. Hè? Een volk dat nadert tot God met de mond en met de lippen, maar het hart verre bij de Heere vandaan houdt. Nee, zo moet het niet zijn. Hè? Als je zo daar staat, dan weet God dat ook. En dan moet je ook natuurlijk niet menen dat je iets van de Heere zult ontvangen. En dat de Heere je dan ook inderdaad hoort en vergeeft. Hè? Dat kun je dan ook niet vertrouwen, dat de Heere God dat ook echt doen zal. He, want het is gelijk je wegen zijn. He, en hij je hart kent. Hij alleen kent het hart van alle kinderen en mensen. Uiteraard dus, gemeente, zul je dan oprecht bij het altaar moeten staan. Ik zei dus, het maakt wel terdege onderscheid hoe of je daar staat. Met je hart op verre afstand, he, zoals die fariseeën en schriftgeleerden. De Heer Jezus zei dat zijn planten die mijn hemelse vader niet geplant heeft. Of dat je in de waarheid God aanroept. En het aan je hart hebt gebracht. En inderdaad je hart, de plaag van je hart hebt leren kennen. En dat ook aan de Heer daar beleidt. En je van je slechte wegen bekeert. Hè? Als je zo daar staat, dan zal het zijn gezond te doen. En gezond vergeven. En gezond horen. Maar hij weet wel hoe je daar staat. En hij weet ook wel hoe je vandaag binnengaat. Of dacht u dat van niet? Dacht u dat de Heere God dat niet weet hoe wij in de kerk zitten en staan nu? Of ons hart kilometers verderop ligt of naar bij de Heer komt. Met zijn blaar. Zijn blaar die je kent, waar je weet van hebt. En dat je daarmee tot de Heer en tot zijn altaar nadert, tot Christus nadert, tot het offeren nadert. Dacht u dat de Heer God dat niet wist? Zou enig ding voor de Heer verborgen zijn? Hij weet het van een iegeler, een ieder. Een iegeluk staat er dan in het oud-Nederlands. Maar dat is gewoon iedereen. Van een ieder weet hij het. En hij doet. Hij doet. Nadat hij in uw hart zal gevonden hebben. Als er huichelarij is, krijg je niks. Maar als de Heer die het hart kent, de oprechtheid daar vindt. Dat je inderdaad de plaag van je hart bij hem brengt. De oorzaak van alles. Ja, dan mag je erop vertrouwen. Zeker op vertrouwen dat hij om Christus wil je zonden zal vergeven. Hij zal horen. Hij zal vergeven. Hij zal het doen. Hij zal je geven naar je wegen. Gelijk hij je hart kent. De wegen die jij begeert. Hij ziet het wel als in jouw hart, met Psalm 84 te spreken, de gebaande wegen zijn. De gebaande wegen, welgelukzalig de mens in wiens hart de gebaande wegen zijn, die zijn hart op de weg heeft naar de Here toe. En dan staat er nog wel meer, hè? Dan staat er nog meer. Opdat zij u vrezen. Al de dagen dat zij leven zullen in het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. En al eerder staat er in vers 36, als gij hun zult geleerd hebben de goede weg in welke zij zullen wandelen. Ziet u wel? Als de Heere zonden vergeeft en je vraagt daarom en je mag het ook vertrouwen dat je dat ontvangen zult, dan is dat de ene kant van de genade van God. Maar er is ook nog een tweede kant van de genade van God. Hè? Calvijn sprak altijd over de duplex gratia. De duplex gratia. En dat betekent een dubbelvoudige, de tweevoudige genade. En wat bedoelde hij daarmee? Dat bedoelde hij mee. Genade komt altijd met twee dingen tegelijk. Dat is altijd vergeving, vrijspraak in Christus, door het bloed. Maar ook altijd reiniging en wassing. En dat je van de zonde, wordt verlost. En je wordt niet alleen maar van de schuld van de zonde verlost, maar ook van de macht van de zonde verlost. En als je daar dan voor de Here staat, dan zal dat ook dat verlangen in je hart moeten zijn. Want als je daar staat van, of God wil vergeven, maar je denkt bij jezelf, ik ga toch lekker op het oude spoor verder. Ik kom hier eventjes vergeving ophalen, kan ik morgen mooi lekker weer zondigen. U voelt wel, zo'n mens moet niet denken dat hij iets van de Here zal verkrijgen. Die geeft de Here als het ware een klap in zijn gezicht. En dat is heel erg als je zo met vergeving omgaat. Nee, als je de Here werkelijk vraagt om het hart genezen, de plaag van het hart genezen te krijgen. Dan vraag je dus niet alleen maar om vergeving. Dan vraag je ook tegelijkertijd om de vernieuwing. Om de heiligmaking. En dat wordt hier nou ook zo benadrukt. Hè? Opdat zij u vrezen. Al de dagen. De vrezen des Heren. En in vers 36 al. Als ge hen zult geleerd hebben. De goede weg. In de welke zij zullen wandelen. En de Heere die leert een mens ook dan altijd de goede weg om die te gaan. De kwade weg te laten en te haten. En het goede pad van zijn geboden te bewandelen. Lief te hebben wat de Heere lief heeft. Wat hij ons bekend gemaakt heeft in zijn woord. Als zijn wil. Zoals hij wil dat wij leven zullen. Dat kan natuurlijk niet ontbreken. En dat ziet de Heere God ook wel. Of dat in jouw hart is, ja dan nee. Want hij kent het hart van alle kinderen der mensen. He, een ieder zijn hart, die kent hij. En hij weet ook wel of hij daar staat om alleen maar eventjes vergeving op te halen. Of dat je vergeving wenst te ontvangen om de Heere er dan ook voortaan altijd dankbaar voor te wezen. En die dankbaarheid te doen blijken in Gods vrucht. Vrezen van de Heer. En dat is niet, dat weet u inmiddels wel, dat is niet bang zijn voor God. Sidderen als een rietje. Nee. Dat is in heilige eerbied met de Heer je weggaan. Gods vrucht wordt het ook wel in de Bijbel genoemd. He, dat is Gods vrezen. Gottesfurcht in het Duits. He, Godzaligheid. Dat woord wordt ook wel gebruikt in onze Statenvertaling. Godzaligheid. En daarmee is ook bedoeld hetzelfde eigenlijk. He, dat je naar met eerbied en liefde en ontzag met de Heer wandelt. En dat hoort er altijd bij, gemeente. Dat hoort er altijd bij. Genade is niet, de ene genade is niet los verkrijgbaar van de andere. Dat zijn twee kanten van één zaak. Als u vergeving wilt hebben, maar u wilt uzelf blijven en daar weer gewoon voortleven. En dan kun je niks ontvangen van de Heer. Hij kent je hart wel. Hij weet wel dat het niet goed is, dat het niet recht is met je. He? En dan kun je bij de Heer ook niets ontvangen. Dan kun je niet terecht. Je kunt vergeving krijgen om niet. Maar er hoort altijd bij een leven voortaan. Naar de wil van God, een waarachtige dankbaarheid en heiligheid. Dat we hem dienen zouden in gerechtigheid en heiligheid al de dagen van ons leven, zegt Zacharias in zijn lofzang. Dat is het, hè? Dat we hem dienen zullen met gerechtigheid al de dagen van ons leven. In heiligheid en in gerechtigheid. Het is niet alleen maar de vergeving der zonde, hè, de kennis der zaligheid, maar ook de vernieuwing des. Dat hoort altijd bij elkaar. Opdat zij u eerbiedig vrezen zullen. In al hun dagen. Die zij leven zullen in het land dat gij onze vaderen gegeven hebt. Ja, dus dan weet je waar je de Heere om bidden moet. En hoe je dan tot God moet naderen. En waar het je dan om te doen moet zijn. Het een zowel als het andere. De duplex gratia. De dubbele genade. Die God zo gaarne geeft aan een ieder van ons. Niemand hier in deze kerk uitgezonderd. God geeft die zo gaarne. Deelt hij dat zo uit aan ieder van ons. Jong of oud. Die dubbele genade. Die is volop te verkrijgen. En dan tenslotte, gemeente. En dat lees je nog in vers 36. Nou, dan komt er ook regen. En geef regen, staat er aan het eind van 36. Geef regen op uw land, dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Dat gaat niet voorop, hè, die regen. Nee, eerst de vergeving. En het leren van de genade, die tweevoudige vorm. En dan, ja, dan geeft de Heer tenslotte ook datgene wat hij je onthouden had. Die plaag. Die sprinkhanen misschien, dat ze weggaan. Of de pestilentie, hè, dat de Heer die je doet ophouden. Of inderdaad, dat er regen komt, dat de sluizen van de hemel weer open gaat. Dat is dan ook hetgeen dat de Heer geeft, maar niet zonder bekering. Niet zonder vergeving. Niet zonder de genade te hebben uitgedeeld. Die mens die zich tot de Heere heeft bekeerd. En die zich tot zijn verzoeningswerk in Christus heeft gewend. En die zich ook laat leren van Gods wegen. Die het aan zijn hart heeft gebracht, de plaag. Daar heeft gevoeld. Die mens krijgt dan ook de zegen van God. Natuurlijk op Gods tijd. En in Gods hoeveelheid. Maar hij zal regen geven op het land. Geef regen, dat staat trouwens ook weer in het Hebreeuws. Gij zult regen geven. Ook weer, dat is voortdurend zo, dit stuk. Gij zult dat doen met vertrouwen. Gij zult regen geven. Niet gij moet het, maar gij zult het doen. Dat vertrouwen in het bidden, dat is goud waard, lieve vrienden. Dat is goud waard. Zo te mogen bidden, zoals Salomo bad. Amen.